Het was van de week in het nieuws over appen op de fiets. Dat het strafbaar gaat worden. Strafbaar. Dat je er een boete voor gaat krijgen vanaf juli, dacht ik. €95 als je met je telefoon op je fiets zit. Ja, en dan kun je er heel veel over denken. Maar ja, dat is onderdeel van de wet, hè. En het is eigenlijk wel goed om een wet te hebben. Richtlijnen voor in de maatschappij, voor ons dagelijks leven. Zodat we weten voor elkaar wat er wel en wat er niet kan. Ja, en zo heeft ook God een heleboel wetten en voorschriften op laten schrijven in het Oude Testament. Door Mozes. En ja, daar gaan we eens wat uitgebreider naar kijken vandaag. En ik heb een hele hoop tekst. Dus we gaan veel lezen vandaag. Ik hoop dat je dat niet erg vindt. En we gaan eerst kijken naar Exodus 34 vanaf vers 29. En het komt ook op de beamer. Het is een beetje klein, dus kijk maar waar je meeleest of luistert, mag ook. En het gebeurde, toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde. De twee tafelen van de getuigenis waren in Mozes' hand, toen hij van de berg afdaalde. Dat Mozes niet wist dat de huid van zijn gezicht glansde. Nou, slokje water. Dat gaat nog een paar keer gebeuren vanmorgen. Omdat de Heer met hem gesproken had. Aaron en al de Israëlieten keken Mozes aan. En zie, de huid van zijn gezicht glansde. Daarom waren zij bevreesd om dichter bij hem te komen. Mozes riep hen echter bij zich. Aaron en al de leiders van de gemeenschap keerden naar hem terug. En Mozes sprak tot hen. Daarna kwamen al de Israëlieten naar voren. En hij gebood hun alles wat de Heer met hem besproken had. Op de berg Sinaï. Nadat Mozes geëindigd had met hen te spreken, legde hij een doek over zijn gezicht. Maar telkens, wanneer Mozes voor het aangezicht van de Heer kwam om met hem te spreken, deed hij de doek af totdat hij weer naar buiten ging. En wanneer hij naar buiten gegaan was, sprak hij tot de Israëlieten wat hem geboden was. En als de Israëlieten aan het gezicht van Mozes zagen dat de huid van het gezicht van Mozes glansde, dan deed Mozes de doek weer over zijn gezicht, totdat hij naar binnen ging om met hem te spreken. Ja, Mozes heeft hier met God gesproken. En God heeft hem de wet laten zien. De wet meegegeven. En de Israëlieten waren nog niet bekend met het verschijnsel dat de geest van God over iemand kwam. En Mozes heeft hier met God gesproken. En iets, een tipje van de sluier van de geest van God werd hier opgelicht. Over het gezicht van Mozes. En zijn gezicht glansde, omdat de Heer met hem gesproken had. Maar ze waren er bang voor. Ze dachten, wat gebeurt hier? Zo bang dat ze voor waren, dat Mozes zijn gezicht ging bedekken met een doek, met een sluier erover. Elke keer als hij bij het volk zou komen, totdat de glans weg zou zijn. En waarom moest er een sluier over het gezicht van Mozes komen? Waarom kon hij niet gewoon vrij rond blijven lopen met die glans op zijn gezicht? Nou, dat lezen we in het Nieuwe Testament. Want Mozes kreeg hier de voorschrift te horen, kreeg hier de wet te horen. Maar die wet, dat was iets wat voorbij zou gaan. Iets wat vervuld moest worden. De glans die Mozes op zijn gezicht had, die hing samen met, ja, deze glans zou verdwijnen. Want het was de glans van de wet, van het eerste verbond. Maar dit verbond, dit eerste verbond, moest vervuld worden. Het zou overgaan. En er zou een nieuw, een beter verbond komen. Een verbond waarvan de glans niet zal verdwijnen. in 2 Korinthe 3. Daar lezen we meer over de achtergrond van dit verhaal. Als nu de bediening van de dood met letters, in stenen gegrift, in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden, vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die teniet gedaan zou worden. Paulus spreekt hier over de bediening van de dood, met letters in stenen gegrift. De wet was goed. De voorschriften waren goed. Er was niks verkeerds in te ontdekken in de voorschriften die God gaf. Maar, zegt Paulus hier, het was wel de bediening van de dood. En waarom was het de bediening van de dood? Voor de wet had het volk van Israël totaal geen voorschrift. Ze wisten niet wat goed was. Ze wisten niet wat slecht was. Er was nog geen openbaring gekomen over zonde. En de geest van God was nog niet uitgestort. Dus de geest kon het ook niet kenbaar maken aan de mensen. En daarom was de wet nodig. Zodat mensen zich bewust zouden zijn van de zonde. En de zonde werpt een barrière op tussen de mens en tussen God. Omdat de zonde in de wereld kwam, is er een scheiding gekomen tussen God en tussen ons. Tussen God en mij en jou. En God is goed. God is heilig. Hij is rechtvaardig. Daarom kan er geen zonde bestaan voor God. Hij is goed. En het maakt niet uit hoe groot of hoe klein de zonde is die je begaat. Het werpt barrière op tussen God en tussen jou, omdat hij niks door de vingers kan zien. Want dat zou zijn heiligheid, zijn goedheid aantasten. De bediening van de dood. Daar spreekt Paulus hierover. Maar hoeveel te meer zal dan de bediening van de geest in heerlijkheid zijn? Want als de bediening van de verdoemenis al heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid. Immers, zelfs dat wat verheerlijkt was, is in dit opzicht niet heerlijk geweest, vergeleken met de alles overtreffende heerlijkheid. Want als het teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is wat blijft in heerlijkheid. Ja, de wet was goed. En hier lag ook al de heerlijkheid van God overheen. De heerlijkheid van God. Omdat dit al het plan van God was. Het plan van God wat naar het nieuwe verbond uit zou wijzen. Naar het verbond van Jezus Christus. De overtreffende heerlijkheid. De bediening van de geest, de bediening van het leven, daar spreekt Paulus hierover. En dat wordt niet teniet gedaan, dat blijft. Dat is een glans die niet zal verdwijnen. In Romeinen 7, daar lezen we het ook. Oh, hier aan het scherm, oké, sorry. Ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was, als de wet niet zei, u zult niet begeren. De wet is heilig. Het gebod is heilig, rechtvaardig en goed. Zonder de wet, geen kennis van de zonde. Zonder de wet, geen kennis van wat we verkeerd hebben gedaan. Zonder de wet, geen kennis van de scheiding die er is tussen God en tussen ons. En Jezus zei het ook toen hij hier op aarde rondliep. Ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen. Ik ben gekomen om de wet te vervullen. Met de wet is het laatste woord niet gesproken. Er komt nog meer. De wet gaat over. De wet is niet het doel op zich. Maar Jezus kwam. En Jezus is het einddoel van de wet. Jeremia voorzegde het. In Jeremia 31, vanaf vers 31. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël, met het huis van Juda, een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heer, want zij zullen mij al kennen. Vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heer. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Een nieuw verbond, een nieuwe wet zal de Heer hen geven. Een wet die hij in de binnenste zal schrijven van die mensen, van het volk Israël. En wij mogen erbij horen, bij dat volk van God. En hij geeft dat nieuwe verbond, ook aan ons. Dat nieuwe verbond. En die wetten die hij in onze harten schrijft. Wees aandachtig voor wat de Geest tot jou te zeggen heeft. En dat kan naar jou toe iets heel anders zijn dan naar mij toe. Wat voor jou een overtreding kan zijn, dat kan voor mij iets anders zijn. Hoe jij met dingen omgaat, ik kan er anders mee omgaan. Je kunt verslaafd zijn aan bepaalde dingen. Je kunt verslaafd zijn aan alcohol. Je kunt verslaafd zijn aan nicotine. Maar voor anderen is dat totaal geen probleem om eens een glaasje alcohol te drinken. Of om eens een sigaret te roken. Is dat per definitie verkeerd? Vraag het God of het verkeerd is voor jou. En de Geest zal het jou vertellen. Het kan voor jou een opening zijn naar een verslaving toe. Maar voor anderen kan het weer iets heel anders zijn. Wees scherp voor de Geest van God. Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken, zegt God. Er kwam een bedekking over het gezicht van Mozes. Maar we lezen verder, bij wat Paulus geschreven heeft. Maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament, zonder te worden weggenomen. Misschien ben je wel eens die wet aan het lezen en die voorschriften en dan word je erdoor geraakt en dan denk je van, moet ik me er nou aan gaan houden? Moet ik het nou allemaal gaan doen, in de praktijk gaan brengen? Maar als je zo denkt, dan ligt er nog die bedekking, diezelfde bedekking, die helaas nog over het grote deel van het Joodse volk ligt. Die bedekking ligt er nog overheen als de wet gelezen wordt. Maar die bedekking, die wordt er niet gedaan in Christus. Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de Heer bekeert, wordt de bedekking weggenomen. Die sluier die er overheen lag, die wordt weggenomen. Want je ziet dat de wet niet meer het doel op zich was, maar dat het vervuld moest worden door Jezus Christus. Doordat hij aan het kruis ging, wordt die bedekking weggenomen. En zie je wat voor doel de wet had. Namelijk om jou te overtuigen van zonde. En dat je rent naar Jezus en alles neerlegt aan zijn voeten. En een nieuw mens, een verheerlijk mens kunt worden. Door hem. En dan zal de zonde niet meer over u heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. En ietsje verder in de Romeinenbrief. Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. De zonde zal over jou niet meer heersen. En wat jou gebonden hield, vroeger, dat verdwijnt als sneeuw voor de zon, als Jezus in jouw leven komt. Want als jij je bekeert tot Jezus, dan zal die bedekking weg zijn. Door zijn verlossende werk aan het kruis. Dan ben je niet meer onder die wet, maar dan leef je onder het nieuwe verbond. De wetten die hij in jouw binnenste geschreven heeft, dat je je daaraan houdt. En dan kun je mij advies vragen over hoe jij je leven in moet richten. Dan kun je eens naar Tessa toe gaan van, hoe vind jij dat ik dit en dit moet aanpakken? Dan kun je naar Kees gaan van, Kees, kan ik nog een sigaretje roken? Of, kan ik nog, Annemiek, kan ik nog varkensvlees eten? Dat soort dingen. Maar weet je, dat geeft hij gewoon te kennen in jouw hart. En luister naar zijn geest. En dan kun je mij advies vragen. Maar ik kan je niks meer wijs maken. Want zoals er stond in Jeremia. Dan zullen ze niet meer in ieder zijn naaste en in ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heer. Want zij zullen mij al kennen. Zij zullen mij al kennen. En je kent God. Je kent zijn aanwezigheid in je hart. Je kent zijn geest. En je kunt gewoon naar zijn geest luisteren. Wat hij tot jou te spreken heeft. Want in de tijd van Paulus gebeurde er ook iets bijzonders. Het volk van Israël, het volk van de Joden. Ja, die leefde al met die wetten, met die voorschriften. En toen ging Paulus de wijde wereld in. En toen kwam hij bij de Grieken, bij de Romeinen, in de stad Korinthe. Hij kwam op veel plekken. Veel plekken met hun eigen normen en waarden. Met hun eigen wetten. En ja, om ze dan al die hoofdstukken voor te gaan leggen uit het Oude Testament. Dat was ook nogal wat. En dan lezen we in Efeze 2, vanaf vers 14. Want hij is onze vrede, die beide één gemaakt heeft. En die beide, dat slaat dan op. De Jood en de Griek, de Jood en de Heiden. Die beide één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen. En zo vrede zou maken. En opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis. Waaraan hij de vijandschap gedood heeft. Voor ieder is mogelijk om tot God te naderen. Voor ieder is het verlossende werk van Jezus Christus. En een ieder zal overtuigd raken van zijn zonde. Van zijn persoonlijke zonde. En zal overtuigd raken dat Jezus nodig is. Om jou te verlossen, om jou in de vrijheid te zetten en onder het juk van de wet vandaan te komen. Colossenzen 2 vers 13. Hij heeft u toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees samen met hem levend gemaakt, door u al uw overtredingen te vergeven. en het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt zijn en daardoor over hen getriomfeerd. En de machten die ons bonden aan die zonde, aan die verslavingen, aan die gewoonten, waarvan je weet, diep in je binnenste, die zijn verkeerd. Hij heeft die machten ontwapend. Hij heeft daarover getriomfeerd. Al die wetten die geschreven zijn. Hij heeft dat uit ons midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Dat wat tegen ons getuigde. Hij heeft dat op zich genomen. Hij heeft aan het kruis genageld. En daarom mogen wij in vrijheid leven. En onder dat nieuwe verbond leven. Het verbond van zijn geest. En kun je dan maar gewoon gaan doen wat je wil? Kunnen we dan zomaar gaan zondigen? Nee, want je weet diep in je hart. De geest maakt je openbaar. Wat je moet doen. Welke kant je op moet gaan. De wet die zijn geest in jouw hart schrijft, diep in jouw binnenste schrijft, die gaat nog veel dieper dan wat er in het Oude Testament allemaal beschreven stond. Jezus zei, heb je naaste lief als jezelf en God boven alles. En dat is de samenvatting van de hele wet. En dat gaat dieper. Dat gaat erom dat jij je leven zou geven voor God. Je leven zou geven voor je naaste. Hoe diep is dat, die liefde? En dat gaat die oude wetten te boven. Dat gaat veel dieper. Laat niemand je wat wijs maken. Sta sterk in wat de Geest tot jou spreekt. Zoek de Geest van God. Zoek Jezus elke dag opnieuw. Elke stap die je zet. Laat hem vertellen wat je moet doen. Als we verder lezen in Colossenzen 2. Laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken. Misschien heb je zelf de overtuiging om vegetarisch te moeten eten. Of glutenvrij. Of zonder varkensvlees. Of kosher. Of geen alcohol te drinken. Nou, allemaal helemaal goed. Zul je mij niet over horen klagen? Nou ja, af en toe een beetje. Maar dat is jouw eigen overtuiging. Maar laat niemand jou veroordelen. Sta sterk in de geest. In zaken eten of drinken. Of op het punt van een feestdag. Hoe jij die zelf inricht. Een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen. Maar het lichaam is van Christus. Hij is het hoofd van het lichaam. Luister naar hem. Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering. Intreedt in wat hij niet gezien heeft zonder reden gewichtig doet door zijn vleeselijk denken. En zich niet houdt aan het hoofd waaruit het hele lichaam dat van banden en pezen is voorzien. En daardoor samengevoegd, opgroeit door de groei die van God komt. Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven. Waarom laat u zich dan alsof u nog in de wereld leeft bepalingen opleggen als... Pak niet, proef niet, raak niet aan. Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan. Ze zijn ingevoerd volgens de geboden en leringen van mensen. Deze dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid, door eigenwillige godsdienst en nederigheid en verachting van het lichaam. Maar ze zijn zonder enige waarde en dienen tot verzadiging van het vlees. Nou denk ik wel dat Paulus hier een bepaalde bui had toen hij dit opschreef. Maar er zit wel een kern van waarheid in. Hè? Laat je niks wijs maken, maar zoek de geest van God. Daar gaat het om. Christus is het hoofd. En wij zijn zijn lichaam. En het gaat er hier om. dat er in de gemeente van Colossense, van Colosse, dat er mensen met het vingertje kwamen bij de broeder. Peter, jij mag niet meer. Remco, gij zult niet meer. En daar kwam Paulus daarin. En die had daar iets over te zeggen. En die zei van nee, in liefde naar elkaar. En Remco kwam wel een heel overtuiging, een heel andere overtuiging van de geest hebben gekregen dan dat ik het had heb gehad. Luister naar de geest van God. In alle punten. En dat betekent niet dat we niet samen bepaalde richtlijnen kunnen opstellen als gemeente. Als Capital Family Center en noem welke kerk dan ook maar op. Bepaalde richtlijnen en geboden van kijk, we zijn hier samen met een club en we hebben deze regels opgesteld en het is handig om je daaraan te houden als je lid wordt. Dat is iets heel anders. Want als je bij een voetbalclub gaat, dan verplicht je er ook toe om bepaalde regels te volgen, om de kantinedienst te draaien, om de contributie te betalen en om je netjes te gedragen langs de zijlijn. En dat zijn goede dingen. Gewoon bepalingen die je met elkaar afspreekt. Maar dat is iets anders dan elkaar veroordelen. Terug naar 2 Korinthe 3. Waar de bedekking was weggenomen van het gezicht van Mozes. De Heer nu is de geest. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. De sluier gaat weg. En de heerlijkheid van wat blijft, die wordt zichtbaar. De heerlijkheid van het werk van Jezus Christus. Dat wordt zichtbaar. En dat niet alleen. Nee, het gaat dieper dan dat. Wij allen die de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, worden zelf ook van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Van de heerlijkheid van God die we zien, van de heerlijkheid van het verlossende werk van Jezus dat we aanschouwen, worden wij zelf ook veranderd. Zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. De geest van God, die wil in je leven komen, in jouw hart komen. En als je je bekeert, als jij Jezus aanneemt, als jouw verlosser en Heer. En dat is niet moeilijk, dat is gewoon zeggen van, Jezus, hier ben ik. En ik heb fouten gemaakt, maar ik weet, en ik weet, en ik weet, dat u aan het kruis bent gegaan, voor mij. Dan is dat genoeg. Hij stierf voor jou en voor mij. En hij wil jou dan veranderen, door zijn geest. Dat jij de kenmerken van Jezus gaat krijgen, de kenmerken van God. Hij heeft jou gemaakt naar zijn beeld. Hij heeft jou zijn eigenschappen gegeven. En als je je bekeert, dan zul je daarna steeds meer veranderd worden. En die eigenschappen van liefde, van geduld, van vrede over je gaan krijgen, meer en meer. En die heerlijkheid zal te zien zijn op jouw gezicht. En misschien merk je dat wel eens als je naar een broer of zus kijkt in de gemeente van wow, de heerlijkheid van God, die is op dit moment zo zichtbaar in zijn leven en geweldig. En dat wil hij geven aan ieder van ons. En dat geeft hij aan ieder van ons. De heerlijkheid van de Heer komt over ons. En die heerlijkheid is hierin te zien. De vruchten van de geest. In Galaten 5 vers 22. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. De wet is vervuld in Jezus Christus. Betekent dat dat de wet niet goed was? Dat de wet niet heilig was, niet rechtvaardig was. Nee, die wet was goed. Er was niks verkeerds in te ontdekken. maar het getuigt niet meer tegen ons. Het is niet meer een bediening van de dood, maar omdat Jezus kwam. Hij gaf de bediening van het leven, tot eeuwig leven, eeuwige relatie met hem. En als wij ons bekeren naar Jezus, dan wordt er door het nieuwe verbond, dan komt er een wet in ons hart. Een wet die deze vruchten geeft. En als je deze woorden zo leest, ja, als je die allemaal in je hart meedraagt, elk moment van je leven, en daarna leeft, waartegen zal elke wet zich richten. Daartegen richt de wet zich niet. Het is een wet op zich, een wet die veel dieper gaat dan elk voorschrift dat we kennen uit ons eigen wetboek, uit het wetboek van God. In het Oude Testament. Het zijn de wetten van liefde die Jezus in onze harten schrijft. Wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Hij ging aan het kruis. En die oude wetten zijn teniet gedaan. Alle machten en overheden heeft hij aan het kruis genageld. Zoveel krachtiger dan elke macht, elke overheid die zich tegen jou wil keren. En als jij je overgeeft, dan is het gewoon over. En dan kan het je aanvallen. Dan kunnen die overheden je nog steeds aanvallen. Maar het oefent geen macht meer over jou uit. Hij heeft vrijheid gebracht en je kunt samen met Jezus tegen hem strijden. Je kunt alsnog verkeerde dingen doen. Je kunt alsnog in zonde vervallen als jij je hart aan Jezus hebt gegeven. Maar het was een bediening van de dood en er was een barrière tussen jou en God. Maar die barrière is weg door Jezus Christus. En hij, God de Vader, heeft jou door het werk van Jezus aangenomen. Als zijn kind. En als jij zijn kind bent, dan kun je verkeerde dingen doen. Als kind kun je fouten maken, maar je kunt altijd terugkomen bij je papa en mama. Je blijft het kind van je ouders. En zo is het ook met God. Je kunt altijd terugkomen bij hem. Want de zonde heeft geen macht meer over jou. Je leeft niet meer als slaaf van de zonde. Hoewel het je kan aanvallen, maar met Jezus, door zijn kind, kind van de Allerhoogste te zijn, kunnen wij samen strijden. En staat het gewoon vast dat we erfgenamen zijn van God. Erfgenamen van God, dus eeuwig leven, in heerlijkheid met hem. Laten wij door de geest wandelen. Laten we ons uitstrekken naar deze dingen. Elke dag opnieuw. En dat is elke dag opnieuw een beslissing. En ik wil je uitdagen vanmorgen van kijk eens naar wat hier staat geschreven in Galaten 5. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En misschien staat er wel iets tussen waarvan je denkt van, hé, dat kan wel iets verbeteren nog bij mij. Daar kan ik me nog wel iets meer naar uitstrekken. En weet dan, dat door zijn werk aan het kruis, dat het gewoon kan komen op dit moment. Laten we met elkaar gaan staan. Laten we een moment nemen dat we gewoon voor onszelf bedenken waar we ons vlees nog moeten neerleggen aan de voeten van Jezus. Waar liefde nog vermeerderd moet worden. Waar je misschien blijdschap bent kwijtgeraakt in je leven. Waar je geen innerlijke vrede meer hebt over bepaalde dingen. Waar het je aan geduld ontbreekt. Geduld wat je niet meer hebt voor je partner of voor je kinderen of voor andere mensen. Waar je niet meer vriendelijk bent naar je collega's. Goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Laat toch gewoon een moment nemen dat je denkt van, wat kan ik nog aan de voeten van Jezus neerleggen? En hij wil het aannemen op dit moment. En ik wil ondertussen het lofprestie naar voren vragen.